Nou, het is na de vakantie. Dus ik dacht van laten we nou rustig beginnen. En eerst nog eens terugblikken op wat we de eerste keren gedaan hebben. Wat ik overigens zelf voor een deel ook alweer vergeten ben. We hebben 3 inleidende avonden gehad. En volgens mij hebben we de gemeente ook al besproken. De toekomst van de gemeente.
We hebben er al 4 gehad.
Ja, 4. Want ik had het briefje ook voor de vakantie al gemaakt. Dus in die zin, kijk erop staat. Maar het idee is dat we, als we naar de toekomst gaan kijken, de komende tijd, ja, dan zal het wat complexer worden. Want dan gaan we kijken naar de toekomst van Israël, de toekomst van de wereld. En dan hoop ik ook wel de oud-testamentische profetieën een klein beetje in te gaan. Dus ja, die staat volgens mij aan. Ja. Nou goed, voordat we daarmee beginnen, misschien gewoon wat samenvatten en wat puntjes nog even op de i zetten. Dus als het goed is, is het meeste bekend wat we nu bespreken. En als het meeste onbekend is, dan is het misschien een suggestie om de opnames nog een keer te beluisteren die van de vorige studies gemaakt zijn.
Dus vandaag is het een soort herhaling?
Herhaling, iets andere indeling. Maar de meeste dingen zijn aan bod geweest. Dus laten we beginnen met het eerste onderdeel. Dat gaat over Gods plan met de wereld. Dus de eerste 3 blokjes, dat zijn eigenlijk de 3 groepen die in de Bijbel onderscheiden worden. Dat is de wereld, dat is alles wat niet bij de volgende 2 groepen hoort, Israël en de gemeente. En vervolgens gaan we dan nog stilstaan bij het Koninkrijk van God. Ik weet eigenlijk niet of ik daar heel veel over gezegd heb al, van vanavond. En tenslotte over een aantal profetieën, wat we niet weten en wat we wel weten. En wie wat niet weet en wie wat wel weet. Dus we gaan gewoon maar van start. Ik zie Jorg heel erg wazig kijken. Dus,
Wie wat wel weet, wie wat niet weet.
Ja, dat gaan we dan wel volgen. Dus, Gods plan met de wereld. Laten we beginnen met Efeze 1 vers 9 en 10. Een tekst die we volgens mij helemaal begin ook een keer besproken hebben. Dat is wel een basistekst in de profetie. Efeze 1 vers 9 en 10. En ik lees meestal uit de Theos-vertaling. Dus als het iets anders staat bij jullie, dan kan het heel goed aan de vertaling liggen. Daar gaat het over dat God de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. Wat hij zich voorgenomen had aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Nou, hier staat eigenlijk wat Gods grote plan is met de geschiedenis. Het woord bedeling, of een ander woord huishouding, je zou kunnen zeggen een tijdperk of een periode. Er zijn verschillende perioden in de Bijbel. In het Oude Testament heb je de periode van de aartsvaders, van Israël, noem maar op. En kennelijk is er een periode, een huishouding, een bedeling van de volheid der tijden. Dus een periode waarin alles goed komt, of alles hersteld wordt, alles op zijn plek terechtkomt. Als alles weer vol wordt gemaakt. En wat er in die tijd gebeurt, staat erachter, bestaat dat alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd wordt samengebracht. Christus. Dat is het plan van God met deze wereld. Ik heb al vaker gezegd, volgens mij, dat het oude plan van het oude plan van God was om een mens te scheppen in de Hof van Eden. En dat was Adam, en die zou over de wereld heersen. Tenminste, zo lijkt het scheppingsverhaal bedoeld te zijn. Maar vervolgens is Adam in zonde gevallen, en lijkt het of Gods plan mislukt was. Totdat God vervolgens nog een Adam op de wereld brengt. Niet de tweede Adam, maar de... Hoe wordt die genoemd in 1 Korinthe 15?
De laatste Adam.
Ja, de tweede mens, de laatste Adam. Dat wil zeggen, er komt niet nog een Adam. En deze Adam, die vervult als het ware al Gods plannen die ooit destijds met de eerste Adam waren mislukt. En hier is het dat de hele wereld onder één hoofd wordt samengebracht in Christus. Je zou kunnen zeggen dat dit het grote doel is van de profetie. Hoe God alles herstelt onder het koningschap van Christus. En je vindt het ook bijvoorbeeld als de Heer Jezus komt. dat er de vragen gesteld worden aan hem van, bent u nou de koning? Bent u de Messias? Het wordt aan Johannes de Doper gesteld. Is hij het nou? En bent u het nou? En dan blijft het in feite een beetje vaag hoe dat dan loopt, omdat de Heer Jezus verworpen wordt. Maar als dan de Heer Jezus naar de hemel gaat, Handelingen 1, dan stellen de discipelen een vraag. Welke vraag stellen ze? Vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat. Handelingen 1.
Ging
op het koninkrijk. Maar wat was de vraag? We weten het antwoord, maar wat was de vraag ook alweer?
Is het in deze tijd? Ja, zoiets.
Handelingen 1, vers 6. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Met andere woorden, waar blijft dat koninkrijk wat beloofd is? De Messias zou komen om alle dingen te herstellen, om zijn rijk van vrede op te richten. Maar waar is dat? Waar blijft dat? En dan is het antwoord van de Heer Jezus niet van jullie zijn abuis. Handelingen 1 vers 6. Jullie zijn abuis, dat hele koninkrijk komt nooit meer. Maar het antwoord wat luidt, het is niet aan jullie om die tijd of gelegenheid te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Met andere woorden, het gaat komen, maar niet nu. Een paar hoofdstukken later, in Handelingen 3 vers 21, daar zegt Petrus dat de Heer Jezus in de hemel is opgenomen tot de tijden van de herstelling van alle dingen. Dat is eigenlijk een synoniem van die volheid van de tijd. Een synoniem van die bedeling van de volheid van de tijd in Efeze 1. Dus de tijd dat God alle dingen zal herstellen. En wanneer is dat? Petrus zegt, dat breekt aan bij de terugkomst van Jezus Christus. Tot de tijd van de herstelling van alle dingen is hij in de hemel opgenomen. Waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Met andere woorden, als de Heer Jezus terugkomt, dan gaan die op aarde, dan gaan al die profetieën uit het Oude Testament, die gaan alsnog in vervulling. En dat is het grote plan van God. En waar gaat de profetie over? De profetie gaat eigenlijk niet over ons, wat onze toekomst is. De profetie gaat zelfs niet over wat de toekomst van Israël is. De profetie gaat erover wat de toekomst van Jezus Christus is. We hebben een vorige keer ook gesproken over Openbaring 1 vers 1. De openbaring van Johannes zeggen wij. Maar de Bijbel noemt het de... Je weet het nog? Openbaring van Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek heet de openbaring van Jezus Christus. Zo staat het in de eerste verse. Want het openbaring is de openbaarmaking. Het maakt bekend, het maakt openbaar wie niet Johannes is. Nee, wie Jezus Christus is. En Johannes is de dienstknecht die dat heeft opgeschreven en doorgegeven. Goed, nou dat grote plan wat dan beschreven wordt, dat vind je eigenlijk op heel veel plekken in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lijkt het wel alsof het de profetie zich vooral richt op de gaten in de Oud-Testamentische profetie. Heel veel is al beschreven in het Oude Testament, maar een aantal dingen waren nog niet bekend. En die vult het Nieuwe Testament aan. Maar doordat het Nieuwe Testament die dingen aanvult, wil niet zeggen dat alles wat in het Oude Testament staat niet meer waar zou zijn. Of zou zijn vervallen. In het Oude Testament staan heel veel profetieën. Laten we eentje lezen, Jesaja 2. Vers 2 tot 4. Al een hele bekende teksten. Daar staat, en het zal geschieden in het laatste der dagen. Nou, het laatste der dagen is bij de profeten een aanduiding voor die eindtijd. De grote tijd voordat het Rijk aanbreekt. En het Rijk zelf aanbreekt van God die regeert op aarde. En wat gebeurt er dan? Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Dat is dus de tempelberg. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen. Dus alle volken komen in Jeruzalem. En wat zeggen ze dan? Komt, laten we opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. En dan staat er, en hij, dat is dus God, in de Messias, zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natiën. En dan komt die tekst die ook op het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Het enige is dat de Verenigde Naties die vrede niet zelf kunnen bewerken, maar dat daar het ingrijpen van God voor nodig is. Maar dit is dus de tijd die aangekondigd is. De tijd van grote vrede. Dat wordt daarom ook wel aangeduid met het vrederijk. Dat is een woord wat eigenlijk die periode aangeeft dat de Heer Jezus hier op aarde zal heersen. En waar heerst hij? Hij regeert in Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem zal het woord van God uitgaan over de hele wereld. En dan zullen ook alle volken naar Jeruzalem gaan om hem te ontmoeten. Gaat dat over de dag van vandaag? Nee. Want vandaag kan je God ontmoeten op elke plek, waar je ook maar bidt. Maar hier gaat het over de tijd, de bedeling van de volheid van de tijd. Ik zou zeggen, nadat de gemeente al bij de Heer is en God de draadjes voor zijn volk Israël weer gaat oppakken, dat er een tijd aanbreekt dat Jeruzalem als belangrijkste volk op deze aarde het middelpunt zal vormen. En waar zoveel oud-testamentische profetieën iets over zeggen. Goed, gaan we verder met die derde tekst, Matteüs 25 vers 34. Dat is een beetje een aparte tekst.
Was dat niet die tekst die jij van de week op Facebook had?
Dat was Matteüs 24.
Okay.
Maar wel in de buurt, ja.
Ze had daar een vraag over.
Ja, klopt. Het ging volgens mij ook over de eind.
25, dat ik die eerst lezen, dan komt ze weer. Ja, daar staat de gelijkenis van het oordeel van de schapen en de bokken wordt aangekondigd. En er wordt tegen de schapen gezegd: er komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Hier wordt dus de toegang verleend tot dat koninkrijk, dat vrederijk. En wie komt er in dat koninkrijk? We gaan dus even niet helemaal aan detail deze gelijkenis uitpluizen, maar er komt een groep, dat koninkrijk, in. Maar dan wordt er van het koninkrijk gezegd dat het koninkrijk bereid is vanaf de grondlegging van de wereld. Bekende uitdrukking. Niet waar? Even vasthouden. Want zometeen komen we daar nog weer op terug. Dit is dus het plan wat God sinds de schepping had. Misschien nog wel voor Adam. Dat God dus een rijk wilde oprichten. En daar één mens de heerser wilde maken. En dat die zou regeren als zijn plaatsvervanger. En de eerste Adam die faalde, de laatste Adam die zal niet falen. Dat is het plan van God met de wereld, deel 1.
Ik had, volgens mij was het Matteüs 24 vers 15, waar ik, wat ik niet helemaal snapte. Het is wel een mooie oude vertaling. Mm-hmm. Maar ja, er staat, wanneer gij dan een gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geef er acht op. Laten dan weer in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Ja.
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Het antwoord is een beetje lang, dus hoe gaan we dat doen? Hier komen we sowieso op terug.
Okay.
Want dit is Matteüs 24, 25, reden de laatste dingen, is natuurlijk een kerngedeelte. Heel kort, dit gaat over de tijd van de grote verdrukking die over de aarde komt, waarvan ik persoonlijk geloof dat het niet voor de kerk is, maar voor Israël. Die periode is 7 jaar, volgens Daniel 9. Daar komen we later ook nog over te spreken waarom het 7 jaar is. En die is opgedeeld aan 2 perioden van 3,5 jaar. Dat staat op verschillende plaatsen in de Bijbel, in Openbaring en in Daniel. En de tweede periode van 3,5 jaar is een periode van hele grote verdrukking, waarvan staat, als de dagen niet verkort of kort zouden zijn, dan zou niemand daardoor heen komen. En die periode die begint als er dus een gruwel van verwoesting, wil zeggen een afgodsbeeld, geplaatst wordt in de tempel door de antichrist. Leest, dat vind je dan in Openbaring 13. En dan is het signaal voor in dit geval de Joden, om te vluchten. Toen weet je dat het Joden zijn, omdat er staat de heilige plaats, dat is de tempel, en wij christenen hebben geen heilige plaats. Er staat dat ze moeten vluchten naar Judea, nou, dat is typisch een locatie in Israël. En ze moeten ook bidden dat de vlucht niet op een sabbat is. Dat is ook iets wat voor christenen niet geldt. Dus drie aanwijzingen waarom, wat je kunt opmaken, dit gedeelte is niet voor ons, maar voor de Joden. Overigens, die profetie die wordt ook al in Daniël 11 genoemd, die gruwel van de verwoesting. En die is voorvervuld, wat je met sommige profetieën vindt, dat er een voorvervulling is en een eindvervulling. De voorvervulling als een soort eerste beeld. En wie weet wanneer deze profetie is voorvervuld? Moeilijke vraag. Heeft iemand wel eens van Antiochus Epiphanes de Vierde gehoord? Dat is een Syrische koning die in die tijd in Israël heerste, dus tweede eeuw voor Christus. En die op een gegeven moment ook grote jodenvervolgingen heeft veroorzaakt. En dat ook op een gegeven moment een beeld in de tempel heeft geplaatst. In de Maccabeeën tijd. En in Daniël 11 wordt eigenlijk profetisch die periode geschetst. Ook van die Antiochus de Vierde. Maar dan later, in dat hoofdstuk, gaan de uitleggers die zeggen van dat kan je gewoon naast de geschiedenisboeken leggen. Maar ergens halverwege het hoofdstuk, of een beetje aan het eind van het hoofdstuk, dan past het geschiedenisboek niet meer bij de tekst. En dan springt dus die profetie over naar de eindtijd. Want een deel van die geschiedenis die gaat verder in de eindtijd. Daniël 11. Daar komen we misschien een volgende keer ook nog wel over te spreken. Maar dat, in die context moet je dit zien. En heeft dus met de Joden voor de grote verdrukking te maken. Maar het laatste stuk van Daniël 9, de jaarweken, wordt ook die verwoesting genoemd en dat afgespeeld. Daniël 11 en Openbaring 13 zijn parallelteksten.
En de grote verdrukking is dan weer voor het vrederijk?
Ja, voordat het vrederijk plaatsvindt, ja. Nadat de gemeente is opgenomen, moet God als het ware zijn volk Israël bereid maken om hem alsnog te ontvangen. En daarvoor dient die grote verdrukking, die periode van verwoesting en verzoeking, die 7 jaar is. En dat is dus de laatste 7 jaar van de geschiedenis van Israël, die nog moet plaatsvinden voordat het rijk kan aanbreken.
En,
op aarde. Er zijn uitleggers die zeggen dat de gemeente daar wel in zit, dat de gemeente daar een deel van meemaakt. Persoonlijk, ja, helemaal zeker weet je het niet, maar persoonlijk denk ik dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. We hebben het later ook nog wel over wat daar de argumenten voor zouden kunnen zijn. Geen simpele vraag.
Nee, dankjewel voor
het duidelijk antwoord.
Goed. Nou, dan gaan we het hebben over Israël, nu we er toch over bezig zijn. Want het volk Israël speelt in een profetie een belangrijke rol. God heeft een relatie met alle mensen, de wereld. En er zijn 2 volken die een aparte plek in zijn plannen hebben. Zogezegd een aardsvolk, Israël, en een hemelsvolk, de gemeente. Heeft God 2 volken? Ja. Heeft God 2 bruiden? Sommige mensen zijn er nog verbaasd over. Ja. God heeft een aardse bruid en een hemelse bruid. Want die bruidsmetafoor, dat is beeldspraak, die wordt het Oude Testament op Israël gebruikt. In het Nieuwe Testament wordt die voor de gemeente gebruikt. Kan dat? Ja, dat kan. Want in het Oude Testament vind je eigenlijk daar ook al beelden van dat de aartsvaders 2 bruiden hadden. Zoals Jacob, die had Rachel en Lea. Dus je vindt eigenlijk die dubbelheid vind je van meet af aan in de Bijbel. Nou goed, daar hebben we volgens mij al een keertje bij stilgestaan. Maar laten we nu deze teksten spreken. Wat zegt de Bijbel over Israël? Deuteronomium 7. Ook zo'n basistekst. Het gaat over de verkiezing. En er staat Deuteronomium 7, vers 6. In het midden. Want u heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat u talrijker was dan enig ander volk heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Vele zijt gij het kleinste van alle volken, maar omdat de Heere u lief had. Dat is de reden waarom God Israël heeft uitgekozen. Is daar een reden voor aan te wijzen wat ons betreft? Nee, God heeft simpelweg Israël uitgekozen. En dat blijft. Romeinen 9 en Romeinen 11 zeggen, de roeping en de verkiezing van God zijn, wat woord volgt er dan?
Onberouwelijk.
Onberouwelijk. de verkiezing. Dat is Romeinen 11, vers 29. De genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, als God eenmaal roept, komt hij er niet op terug. Wat er ook gebeurt. Zelfs als het volk Israël zijn eigen zoon aan het kruis veroordeelt, verwerpt, wijst God zijn volk niet af. De verkiezing is onberouwelijk. Dat wil niet zeggen dat God dat maar accepteert. Nee, daarvoor gaat hij met zijn volk een weg in. Zometeen met de grote verdrukking om ze tot inkeer te brengen. Tot berouw. Maar God zegt niet, oké, Israël is afgedaan en ik zoek wel een ander volk. In die zin, die vraag in Handelingen 1, wanneer zult u het koninkrijk van Israël herstellen? Dan zegt God niet, of Heer Jezus niet, van ja, jammer, maar hadden ze mij maar niet moeten verwerpen. Helaas, pindakaas, het is te laat. Nu bestaat Israël niet meer als mijn volk. En het hele koninkrijk kunnen ze op hun buik schrijven. Dat is het antwoord niet. Het antwoord is niet van, jullie hebben het niet begrepen. Nee, ze hadden het wel begrepen. Alleen, de Heer Jezus gaf geen tijd. Maar het koninkrijk, dat komt nog steeds. En Petrus zegt in Handelingen 3, nog steeds dat het gaat komen. Er is geen enkele aanwijzing in het Nieuwe Testament dat het koninkrijk voor Israël, de vervulling van de belofte aan Israël, dat die niet meer zouden gaan komen. En dat is omdat God zijn volk lief heeft, omdat God zijn volk heeft uitgekozen en omdat God dat onberouwelijk doet. Romeinen 11 vers 29 staat er zelfs ook op het lijstje. Dus die hebben we meteen al besproken. Als jullie dingen willen melden, vragen, opmerken, dan kan dat gewoon, hè, tussendoor. Anders ga ik gewoon door. 2 Samuel 7, vers 23. Dat is het dankgebed van David, ook een profetisch gebed. Daar staat, en wie is gelijk uw volk? Dat bidt David tot God. Gelijk Israël, het enige volk op aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen. Dat is uit Egypte gebeurd, toen God zijn volk vrijkocht uit de macht van de Egyptenaren. Om zich een naam te maken en voor hen grote en vreselijke daden te doen. Voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat gij uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht. Gij hebt u, uw volk Israël, voor altijd bevestigd tot uw volk. En gij, heren, waakt hun tot hun God. Er zijn een aantal aanwijzingen in het Oude Testament dat alle volken een soort engelen hebben. En die worden soms ook als engel aanbeden, als afgod aanbeden. En hier staat in eind van vers 23, dat God één volk als het ware heeft vrijgekocht van al die beschermengelen en gezegd heeft van jullie hebben geen beschermengel, ik wil zelf jullie God zijn. In Deuteronomie 32 staat het volgens mij dat alle volken ook hun goden hebben, maar Israëls God is de Heere. En als Israël dan gezondigd heeft en dat Mozes dan pleit voor Israël, ergens in Exodus 32, 33, dan zegt God, ik ben het zo zat, ik stuur wel een engel om je te leiden. En dan zegt Mozes, nee, met een engel nemen we geen genoegen. We nemen alleen mee genoegen mee als u met ons meegaat. God heeft zich persoonlijk verbonden aan Israël. En waarom? Ja, dat is het wonder van de verkiezing. De verkiezing van God die Israël verkozen heeft. Maar het is iets wat de Bijbel heel duidelijk beschrijft. Israël is het volk van God en God heeft zijn eigen naam aan dat volk verbonden. En dat vind je keer op keer, vind je dat terug in de Bijbel. En als je dat dan achter elkaar zet, dan snap je ook steeds beter van waarom God zijn volk niet zomaar loslaat. Waarom God niet zomaar zegt van oké, ze hebben een tijd gehad, maar ik stop er nou mee. Als we naar Ezekiel 37 gaan... Daar staat, is een van de vele profetieën die gaat over de toekomst van Israël. En daar gaat het ook over het herstel wat God zal bewerken. Overigens, al die profetieën over Israël, ben ik van overtuigd dat ze niet over deze tijd gaan. In deze tijd is Israël nog, wat Hosea zegt, niet mijn volk. God heeft zijn volk verstoten in de zin dat ze nu geen openlijke relatie is tussen de Heere en zijn volk. Maar hij verstoot zijn volk niet voor eeuwig. Hosea zegt, er komt weer een tijd dat God niet mijn volk, mijn volk zal noemen. En dat wordt geciteerd door Paulus in Romeinen. Het komt, persoonlijk denk ik, pas als de gemeente is opgenomen, als die thuis is. Maar je ziet wel de voortekenen. Je ziet wel dat plotseling in 1948 weer een staat Israël is ontstaan. Je ziet dat er toch voorbereidingen zijn om een tempel te herbouwen. Dat nog steeds Joden van alle werelddelen naar Israël terugkeren. En men toch precies weet wie is Jood en wie is niet Jood. Dus je ziet wel de voortekenen. Maar het is nog niet de tijd dat dit gaat gebeuren. Ezechiël 37 vers 21. Zo zegt de Heere Heere, zie ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land terugbrengen. Daar zien we dus een eerste vervulling vandaag de dag al van. Dat Joden teruggaan naar Israël. En dan staat er, en ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls. En één koning zal over hen allen koning zijn. En dat is het plan van God. Niet alleen maar dat Israël terugkomt in het beloofde land. Maar dat er één koning zal regeren over het volk. En die koning wordt elders aangeduid in vers 24 bijvoorbeeld. Met mijn knecht David. Het gaat dus over de grote zoon van David. Die zal regeren in Jeruzalem. Dit is de profetie. Die gaat, of een van de vele profetieën. Die gaat over het herstel van Israël. Dus als we vandaag de dag constateren dat Israël de Messias verworpen heeft en dat God zijn gemeente heeft opgericht en hele mooie dingen met de gemeente doet, dan mag dat er nooit toe leiden dat wij zeggen oké, en daarmee heeft Israël voor eeuwig afgedaan. De kerk zou dan het nieuwe geestelijke Israël zijn. Nee, de profetieën voor Israël die staan nog. Want Gods roeping van Israël staat nog. En God gaat die belofte allemaal één voor één vervullen. Tenminste, daar ben ik vast van overtuigd. En ik denk van als we ook de Bijbel serieus nemen, dan moeten we ook concluderen dat er heel veel profetieën en beloften over Israël nog staan, die nog niet vervuld zijn. En als we in Gods trouw geloven, dan betekent dat dat God die profetieën nog moet gaan vervullen. Zo simpel is het. Hoe precies, ja, of op alle vragen en antwoord weten, dat weet ik niet. Of hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval dat die profetieën vervuld gaan worden. En dat God nog een heel wat van plan is te gaan doen met zijn volk. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar dan gaan we een volgende keer gaan we daar uitgebreider over spreken. Ik denk dat we eerst de volgende één of twee keer gaan spreken over de toekomst van de wereld. En vervolgens het onderwerp de toekomst van Israël oppakken. En met name omdat het onderwerp de toekomst van Israël nog wel een heel omvangrijk onderwerp is. Omdat natuurlijk heel wat profetieën in het Oude Testament eigenlijk gaan over die toekomst van Israël.
Rudy, heb je wel eens zeg maar Joden gesproken over ja, hoe zij hun toekomstbeeld zien? Is dat dan zeg maar in lijn met ja, hoe jij het ziet? Of die tijdspannen, die bedelingen, die heb ik ook wel eens gezien. Ook die 2,5 jaar.
Ja.
Zien ze dat zelf ook zo?
Nou, kijk, de Joden, kijk, wij lezen het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. De Joden, die lezen het Oude Testament door de bril van de Talmud. En de Talmud, dat is de Joodse overlevering die op een gegeven moment op schrift gesteld is. En in de eerste eeuw na Christus is er uit de reactie tegenover het christendom wat opkwam, heeft er heel veel herinterpretatie van het Oude Testament plaatsgevonden. Neem bijvoorbeeld Jesaja 53.
Voor de Joden.
Mm-hmm. De knecht des Heren. Van oudsher ging het over de Messias. Maar omdat de christenen beweerden dat die profetieën vervuld waren in de eerste, tweede eeuw, dat ze vervuld waren in Jezus van Nazareth, heeft men die profetie eigenlijk geherinterpreteerd. En de meeste Joden, die volgen die uitleg nog steeds, die zeggen van nee, Jesaja 53 gaat niet over de Messias, maar het gaat over Israël zelf. De leidende knecht des Heren is het volk Israël. En dat maakt het ook heel lastig om met Joden te praten over de Bijbel, omdat iedereen is gekleurd als je een Bijbeltekst leest. Dus zelf denk ik van, met het licht van het Nieuwe Testament begrijp je het Oude Testament. En er zijn ook Joden die dat wel zien en ook Joden die het niet zien. Neem alle Messiaanse profetieën. Ja, de profetie van de jaarweken, de profetie van tot het Silo komt, noem maar op. Genesis 49, de heersersstaf zal van Juda niet wijken tot het Silo komt. Nou, wanneer is de heersersstaf van Juda geweken? Wie weet dat toevallig?
Jezus dacht aan wie dat...
Er staat in Jesaja 49. Genesis 49. Genesis 49. En dat is dan vers... vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou, heel veel uitleggingen over Silo. Maar de beste is dat Silo een eigen naam is voor de Messias. Want hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Het gaat over een persoon. En dan staat er dat die heerserstaf in Juda blijft, totdat de Messias komt. Nou, wanneer is die heerserstaf geweken? Dat weten we heel exact. Dat is namelijk het jaar 6 na Christus. In dat jaar stopte het Joodse volk, het volk Israël, met een autonoom volk te zijn. Herodes de Grote, die was in 4 voor Christus overleden. En vervolgens waren de opstanden, rebellen. En toen hebben de Romeinse autoriteiten eigenlijk al het autoriteit weggenomen van het volk Israël. Want ze geen zelfbestuur meer hadden. En vervolgens onder de stadhouders vielen van Rome. Dus dat was het moment dat de heerserstaf wegviel. Koning Herodes had de heerserstaf nog. Herodes de Grote. Maar daarna was die weg.
Dus je hebt het nu over Herodes Antipas?
Nee, Herodes de Grote. Dat is Herodes, de Herodes van de kindermoord.
Die. Daar is het van afgenomen.
Nou, vlak daarna is het afgenomen. Toen is de rijk uiteengevallen in een aantal zonen, neven enzovoort. En met de opstanden, die zijn toen een paar valse messiassen geweest. En toen hebben de Romeinen ingegrepen. En hebben zij de macht in Israël weggenomen van de koningen en allen die daar waren. Maar toen is die profetie wel vervuld. Want Silo was toen wel gekomen. Die was toen in Bethlehem geboren. Als je hierover een Jood praat, dan komt hij met een andere uitleg. En die heeft geen antwoord op de vraag van hoe zit het dan met die heerserstaf? Want die heerserstaf is ontnomen aan Juda. Waar is de Messias dan? Nou, dan ga je zijn tekst een ander om niet lezen. En in die zin is het natuurlijk heel lastig om, als je met een bepaalde bril naar de Bijbel kijkt,
om dan eens te horen.
Ja. Los daarvan zegt 2 Korinthe 3 dat er ook een bedekking om het hart van de Joden ligt. Ja, zeker. En dat maakt het natuurlijk ook lastig. Ja.
Behalve bij de Joden die dan de Messias hebben aangenomen.
Zoals Paulus, ja.
Maar ook hele ten dagen.
Ook vandaag de dag, ja.
Die zullen dat dan ook anders gaan lezen.
Die zullen dat lezen, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Joodse feesten. De eerste 4 feesten, Pasen en Pinksteren. Dit zijn natuurlijk heel profetisch. Die laatste 3 feesten zijn ook profetisch. Als je van het Nieuwe Testament dat leest, Leviticus 23, dan ga je dat zien. Maar daar heb je natuurlijk wel het licht van de Heilige Geest voor nodig om dat te begrijpen, om dat tot je te nemen. En
de Heilige Geest krijg je als je de Heer Jezus
aanneemt. En die krijg je als de Heer Jezus aanneemt. Dus ik heb een beetje een moeilijke vraag. Naar zoveel Joden kom ik trouwens niet tegen, hoor. Dus dat, ik ben ze wel tegengekomen. Maar
misschien ook met bestuderen van Joodse schrijvers. Ja.
En heel veel Joodse mensen zijn ook niet heel erg daarmee bezig, hè? Dus, of meer op een
traditioneel.
Ja, of juist helemaal niet. Juist heel,
hoe noem je dat? In Israël zijn veel Joden gewoon liberaal. Die hebben dan meer de eenheid van de natie dan dat het geloof wat voorstelt. We hebben natuurlijk ook heel veel orthodoxe Joden, maar daar is het eigenlijk meer het Talmud en de wetjes en de regels wat je moet doen, waar men mee bezig is. En er zijn natuurlijk ook heel veel oprechte Joden, weet ik. Daar ga ik vanuit. Maar ook daar heb je de hele spectrum aan wat je in christelijk Nederland ook hebt, met van ultra-orthodox tot vrijzinnig.
Ja.
Goed. Wat andere dingen? Gaan we naar de gemeente. Matteüs 16 vers 18. Het is trouwens om een herhaling, hè? Dus het zou bekend moeten zijn. Flauw, hè?
Is de herhaling met de grote?
We hebben het allemaal wel eens eerder gelezen, denk ik.
Ja, dat hoort. Dan gaan we terug. Herhaling hebben we wel nodig.
Toen was het ook net anders, hoor.
Ja, het is toch steeds een beetje anders.
Goed, Matteüs 16 vers 18. Petrus heeft het mooiste gezegd van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus: ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En waar het mij om gaat is dat er maar 2 keer in het Matteüs-evangelie over de gemeente wordt gesproken. Die was nog iets nieuws. En dat blijkt ook uit de formulering hier, omdat er een toekomende tijd wordt gebruikt. De gemeente bestond nog niet toen de Heer Jezus dit zei. Want de gemeente begon pas te ontstaan, wanneer?
Handelingen
2. De discipelen bij elkaar vergaderd zijn en de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat is eigenlijk het moment dat de gemeente ontstaat. En Petrus, die is daar de basis van. Hier zegt, wordt gezegd, op deze rots, het getuigenis van Petrus, op dat fundament van Petrus, wordt de gemeente gebouwd. Want Petrus is de apostel die in de eerste hoofdstukken van Handelingen de sleutelrol speelt. Petrus heeft de sleutels van het koninkrijk. Zo wordt hij vaak afgebeeld in die middeleeuwse dingen. Met die twee sleutels. Er staat in vers 18. Die sleutels, wat zijn dat, die sleutels? Van Petrus. Er is over nagedacht. Hij heeft de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Waar is dat koninkrijk der hemelen? Waar is het koninkrijk der hemelen?
In de hemel. Onder ons.
Er staat volgens mij wat gij op aarde binden zult.
Ja, wat betekent het woord koninkrijk der hemelen? Dit wordt door elkaar gebruikt in de Bijbel met een andere uitdrukking.
Koninkrijk van God.
Koninkrijk van God. En koninkrijk der hemelen is hetzelfde. Oh. En dat is in feite omdat de Joden heel veel eerbied hadden voor de naam van God. Dat ze in plaats van God ook wel zeiden de naam of de hemel. Dus het koninkrijk der hemelen wil eigenlijk zeggen het is het koninkrijk van God. Het is God die in de hemel regeert, maar op aarde zijn koninkrijk vestigt. Dus Petrus krijgt hier niet de sleutels van de hemel, zoals het in de plaatjes dan maar al te makkelijk wordt uitgelegd. Hij krijgt de sleutels van het koninkrijk van God op aarde. En dat zie je dus als je Handelingen leest. Want in Handelingen gebruikt Petrus de sleutels van het koninkrijk. Eerst opent hij als het ware het koninkrijk van God voor de Joden, Handelingen 2. Hij preekt, hij zegt van jongens, jullie hebben ernstige zonden gedaan. Maar als je bekeert, dan mag je het koninkrijk van God alsnog binnengaan. In Handelingen 8 opent hij het koninkrijk voor de Samaritanen. Dat is een half Joods volk. En in Handelingen 10 opent hij het koninkrijk van de hemelen voor wie? De heidenen. Als Cornelius ook mag toetreden tot de gemeente. Dan gebruikt Petrus die sleutels. En dan zet hij als het ware de deur open voor iedereen op deze aarde om tot die gemeente te horen, tot het koninkrijk van God in nieuwe vorm. Nooit geweten zien.
Ik kan het uitleggen.
Terwijl het toch een bekend stukje is.
Ja.
Goed, handelingen.
Om te onthouden, hè? Dat is het.
Ja,
maar jij legt het dan uit. Deze Petra, dat grijpt volgens jou terug op Petrus?
Op deze rots. Nou, er is heel veel verschil van inzicht. In de katholieke kringen wordt gezegd, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Want Petrus is de eerste paus. Maar er staat niet Petrus in het Grieks, maar Petra. Dat betekent rots. En dat is een woordspeling. Dus over het algemeen wordt gezegd in protestantse kringen dat getuigenis van Petrus, dat het fundament van de gemeente is. En het getuigenis van Petrus is, vers 16, dat Christus de zoon van de levende God is. Dus dat op die grondslag, niet God, maar Christus als de zoon van God, dat de grondslag van de gemeente is. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de gemeente op Petrus' grond is, omdat hij de sleutels van het koninkrijk houdt. Als hij maar niet heilig verklaart en tot paus maakt. Dus dat staat er natuurlijk in geven alle situaties bij. Goed. Handelingen 15. Vers 15. Vers 14. Simeon, dat is Petrus, heeft verhaald hoe God in het eerste erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. Vroeger was Israël het volk van God. Sinds Handelingen 2 heeft God een ander volk, de gemeente. Uit de volken een nieuw volk aan te nemen voor zijn naam. Is daarmee dat oude volk Israël verworpen? Nee, dat blijft. God heeft twee volken. Een aards volk Israël en een hemels volk de gemeente. En die spelen allebei een rol in de toekomst. Maar in ieder geval hier gaat het erom dat wij als gemeente, dus in zekere zin, ook een volk van God zijn. En nou had ik gevraagd om iets te onthouden. En nu komen we in Efeze 1 vers 4. Nou wordt het interessant. Er staat in Efeze 1 vers 4 dat God de Vader ons in Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. Net vroeg ik om iets te onthouden. Wat was het ook alweer?
Nou, dit is dat stukje waar ik toen van zei, dat daardoor dat ze prachtig had uitgelegd, dat wij als gemeente eigenlijk nog voor de Joden eerder en meer...
In Matteüs 25 ging het over een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld. Als het gaat om de toekomst van Israël, is het een plan wat God, ja, het is misschien al menselijk gesproken, pas heeft opgevat toen de wereld er al was. Hier wordt gesproken over een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld. Dus voordat de schepping er was, had God al een plan met bepaalde mensen, en dat zijn wij, om iets voor hem te betekenen. En dat plan had hij opgevat in zijn zoon Jezus Christus. En dat is dus heel bijzonder. Dus die moet je ook niet verwarren. De uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld met Israël. De uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld met de gemeente. We hebben het over twee verschillende plannen van God. Die allebei diep zijn en tot in details worden uitgewerkt. Maar die wel verschillende dimensies hebben. Dus dat is de gemeente. De gemeente heeft een hemelse positie. Ik denk omdat de gemeente ook van voor de grondlegging van de wereld dateert, dat God ook gezegd heeft van ik wil dat de gemeente bij mij in de hemel, in het vaderhuis zal zijn. En in die zin, Israël heeft een positie op deze aarde, ook in de toekomst. En wij hebben een plek, een positie bij het vaderhuis, bij de vader zelf in de hemel. Of waar dat ook mogen zijn. Daar heb ik het ook over gehad. En als we dus de profetie lezen, dan komen we bij die sleuteltekst 1 Korinthe 10 vers 32. Dan zijn er dus drie groepen waar we over moeten nadenken. In 1 Korinthe 10 vers 32 staat dat we geen struikelblok moeten zijn voor Joden, voor de Grieken en voor de gemeente van God. Nou, even los van de context. Er zijn kennelijk drie groepen die verschillend zijn. Je hebt de Grieken, de heidenen. Je hebt de Joden als het verbondsvolk van God. En je hebt de gemeente. Het is niet zo dat de gemeente in plaats van de Joden gekomen is. Want Paulus kunnen zeggen, wees geen aanstoot voor de Grieken en voor de gemeente. Het is ook niet zo dat wij bij het Joodse volk zijn gevoegd. Want dan had er gestaan, wees geen aanstoot voor de Grieken en voor de Joden. Nee, het gaat over drie groepen. Grieken, Joden en gemeente van God. En als we de profetie lezen, moeten we altijd goed kijken. Hebben we het hier over de volken? Hebben we het hier over Israël? Of hebben we het hier over de kerk, de gemeente van God? En bij alle moet je eigenlijk nog een onderscheid maken. Hebben we het hier over de volken in hun geloof of in hun ongeloof? Hebben we het hier over Israël in hun geloof of in hun ongeloof? En hebben we het hier over de gemeente in hun geloof of in hun ongeloof en afval? Bijvoorbeeld in Openbaring vind je het grote Babylon, dat is ook de kerk, maar dan de afvallige kerk en niet de gelovige kerk. Dus in die zin heeft elke groep ook weer twee smaakjes.
Dus de Grieken, dat zijn dus de volken?
Dat zijn de volken, ja. En hier zeggen ze Grieken, omdat in die tijd de wereld was Grieks. Dus het Griekse Rijk was het wereldrijk, het werd overgenomen door de Romeinen, maar het staat dus eigenlijk voor alles wat niet Joods is. En dit is de brief aan de Korinthe. Korinthiërs en Korinthe lag ook in Griekenland. En dus dat is in feite gewoon de wereld van de volken waar die geen relatie hadden met In die zin moet je ook altijd goed kijken van wat wordt nou bedoeld met uitdrukkingen. Als in de dagen van keizer Augustus het hele aardrijk zich moet inschrijven, dan kun je er gevoeglijk van op aan dat in Australië en in Groenland dat niet gold. Want het woord aardrijk, dat wil zeggen het toenmalige aardrijk, dat is het Romeins Rijk. En daarbuiten kon je niet kijken, dat niemand het wist. Dus in die zin hebben die begrippen natuurlijk ook een hele, toch een andere betekenis dan bij ons. Goed, dat zijn dus de drie groepen. De wereld, Israël en de gemeente. Nou, die moeten dus steeds vasthouden, want als je de tekst van de ene groep gaat plakken op de andere groep, ja, dan is lijden in last. Hè. Neem het voorbeeld van Matteüs 24. Als je die grote verdrukking gaat plakken op de gemeente, ja, dan moet je het los van wat uitlegkundige bokkensprongen, heb je ook vragen van, ja, hoe zit dat dan? Heeft God ons dan voorbestemd tot de toorn? Nee, het is wel in zijn één, dat heeft God niet. Nou ja, waarom moet je daar dan heen? En dan lees je ook zo'n tekst, de Heer Jezus komt pas terug als het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk over de hele aarde gepredikt is. Dat wordt maar al te vaak wordt dat hier toegepast. We zingen het zelfs in een van de liedjes. We verwachten u Heer en op een gegeven moment, maar we weten gelukkig gebeurt niet voor het evangelie. Dat zingen we dan allemaal braaf. De hele gemeente ziet braaf mee. Maar dit is totaal onbijbels, want dat is een profetie. Die gaat niet over het evangelie van de genade of het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk is de koning komt eraan. Is het evangelie wat gepredikt wordt door Johannes de Doper. En straks ook door het volk Israël. Maar dat een ander evangelie is dan het evangelie van de genade. Je kunt niet zeggen, de Heer Jezus komt pas terug voor ons als het evangelie over gepredikt is. Want die tekst gaat niet over ons. Die tekst gaat over een ander volk. Dus als je dit in mijn ogen door elkaar gaat husselen, dan krijg je helemaal verbaasd.
Nou, kun je wat langzaam. Ja. Kun je nog een keer herhalen?
Dat moet ik, ja. Je hebt ook verschillende soorten evangelieën.
Je hebt verschillende evangelieën. Noem eens een paar evangelieën.
Evangelie van Johannes de Doper.
Ja, dat is het evangelie van het
koninkrijk.
Koninkrijk. En wat is het evangelie van het koninkrijk?
De koning komt.
De koning komt. Dat zegt Johannes de Doper. Het evangelie van het koninkrijk is het koninkrijk van God belooft in het Oude Testament komt eraan. En wanneer komt het koninkrijk eraan? Als de koning eraan komt. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dan heb je het evangelie van de genade van God. Dat is het evangelie waar Paulus een dienaar van was. En Paulus die als het ware de genade van Christus uitlegt. En dat wij verbonden zijn met een God, met een Christus in de hemel. Dat is een ander evangelie. Gaat over dezelfde Christus, gaat over dezelfde God. Maar in een totaal andere dimensie. Straks, in de laatste tijd, de grote verdrukking, dan is God zo genadig dat hij het evangelie afzwakt. Kijk, iedereen verbaasd. En dan komt er een engel en die spreekt het eeuwig evangelie uit. Dat wordt verkondigd. En het eeuwig evangelie, staat in Openbaring 14, is het een ander evangelie, het heeft om elkaar te maken, maar is het evangelie in de meest basale vorm. En als er maar iemand is die daar nog aan gehoor geeft, dan wordt hij ook in zekere zin nog gered. En het evangelie, het eeuwige evangelie, openbaring 14, dat is, vreest God, vers 7, en geeft hem heerlijkheid. Dat is eigenlijk het eeuwige evangelie, wat voor alle tijden geldt. Het meest basale. Vrees God en eer God. En maak dan even niet uit wat er allemaal nog bij komt, maar zoek de enige echte God op en eer die God. En dat evangelie wordt dan nog gepredikt.
Dus dan hoef je Jezus niet meer aan te nemen.
Nou, we zitten hier in de tijd vlak voor het vrederijk, als de plagen op de aarde zijn. Ja. En
dan is de gemeente
al weg. Ja.
Maar terug naar inderdaad die uitspraak van Jezus komt pas terug, als het evangelie over alle volken.
Ja, dat is ook het evangelie van het koninkrijk.
Ja. Ik kon daar niet zeggen, want dan, daarmee wordt bedoeld het evangelie van het koninkrijk.
Ja.
Ja. En, maar is dat, weet dan iedereen in de wereld al van dat evangelie? Zeg je van dat is eigenlijk al vervuld? Of?
Nee. Dat wordt dan opnieuw door de Joden verkondigd als de gemeente weg is?
Of zeg je van het is alleen onjuist wat alleen door elkaar gehaald? Maar,
nou, die tekst die komt uit Matteüs 24, vers 4. Dus één tekst voor de vraag van Tessa. Er staat: dit evangelie van het koninkrijk dat wordt gepredikt, zal over de hele aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Maar die hele context, dat gaat erover, over de weeën, over de oordelen, over de misleiding. En dat is een antwoord op de vragen die in vers 3 gesteld worden. Drie vragen, die vragen de discipelen aan de Heer Jezus. Wanneer zal dit allemaal zijn? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Dus eigenlijk vragen die discipelen, en die vragen worden in omgekeerde volgorde beantwoord. Gaat de Heer Jezus eerst in op wat is het teken van de voleinding van de eeuw? En dan zegt de Heer Jezus wat er gaat gebeuren voordat dat vrederijk, wat in het Oude Testament aangekondigd is, aantreedt. En dan zegt hij wat daaraan vooraf gaat. En dat is in feite wat daar staat. Maar het gaat dus niet over de christelijke hoop. Het gaat niet over de gemeente. Het gaat niet over de Heer Jezus die ons bij zich houdt. Het gaat hier over het evangelie van het koninkrijk. Dat is, de koning komt eraan om zijn rijk op aarde op te richten. Aan zijn andere evangelie, aan het evangelie van de genade. Paulus preekte ze allebei. Die sprak over het koninkrijk en die sprak over de genade. Maar hij moest niet door elkaar halen.
En als je ze, kun je ze dan naast elkaar in de tijd zetten? Want dat is vaak hoe het gebruikt wordt. Van Jezus komt pas weer, hè, als dan als dat evangelie, als iedereen het weet.
Ja.
En dan haal je ze door
elkaar. Dan haal je ze elkaar, oké. Okay, maar
twee dingen. Het ene is, deel 4 gaat over het koninkrijk van God. Want daar moet ik iets meer over uitleggen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar twee is, van als je gelooft in wat in de 12 artikelen staat. Een simpele toekomstvisie. We leven, aan het einde der tijden komt de Heer Jezus terug. En dan heb je het laatste oordeel. Dan is alles hetzelfde. Dan is er één komst van Christus. Okay. Dan is er een koninkrijk, is zelfs een nieuwe aarde, nieuwe hemel. Dan wordt alles op één hoop geveegd. Mm-hmm. En ja, dan moet je wel concluderen van oké, dan is dat, hier staat iets over het koninkrijk wordt gepreekt. Ja, dat moet dan eerst nog gebeuren. Als de Heer Jezus volgens zegt, die komt spoedig. Ja, nee, ja, dat moet spoedig nadat het evangelie gepreekt is. Ja, en dan ben je al een beetje in de problemen. Mm-hmm. Dus in die zin, Matthäus 24 en 25 is Joods. Van een Joodse context wordt een discipelen verteld. En de context is het koninkrijk. Het koninkrijk krijgt een andere invulling, ook voor ons, in deze tijd. Ik zal uitleggen. Maar als, ik ben ervan overtuigd dat als de gemeente is opgenomen, als God de draad met Israël weer opneemt, dat dan het volk Israël opnieuw, mag ik zo zeggen, naam als zijn gezanten op deze aarde zal spreken over God. En over het komende koninkrijk van God. En dat is waar het over gaat. Dus in die tijd, die maanden en jaren voor het vrederijk aanbreekt, dat er opnieuw een prediking over de aarde uitgaat van de koning komt eraan.
Ja, in Jeruzalem moet je zijn.
En dat, daar gaat het dan om. Zeg maar, van de koning komt eraan, maar hij komt pas als dat evangelie.
En daar helpt de grote verdrukking ook bij, want dan worden de Joden verspreid over de landen eromheen. Ja. En zij zullen ook dat evangelie dan over de aarde brengen.
Nu wordt het als zendingsbevel gepredikt, hè? Want er gaan allemaal de zendingen in, want dat moet.
Dat bespoedigt dan de komst van de Heer. Ja, nou, Matthäus 28 zegt dat we alle volken tot discipelen moeten maken. Over sommigen zeggen van ja, als je dat precies leest, er staat niet dat we mensen tot discipelen moeten maken, maar volken tot zijn discipelen maken. Maar goed, dat is misschien te genuanceerd. Maar wij hebben ook de opdracht om te evangeliseren en het evangelie te brengen.
Ja. Mm-hmm. Maar niet omdat de Heer anders nooit terug kan komen. Ja, dan kun je wel aan de gang blijven natuurlijk. Nee.
Ja, dat wordt dan.
En die twee spalt vind je in dat liedje, dat je uitziet naar die komst van de Heer, weet ik niet wel wie het is. En dan komt er die domper aan het eind, maar we weten dat het niet zover is voordat het evangelie gepredikt is. Het klinkt een beetje van, we hoeven ons eigenlijk niet druk over te maken, want het is niet zo.
Hij komt, maar hij komt niet. Het is een beetje een vreemd liedje.
Maar welke komst van het koninkrijk is het dan waar het wel over gaat? Dan komt de Heer Jezus terug.
Ja. Het koninkrijk dat over gaat is het vrederijk. Als hij regeert in Jeruzalem.
Ja.
En nu gaan we erover praten hoe dat dan zit. Hoe dat nou gegaan is met het koninkrijk. Want in het Oude Testament is dat aangekondigd. In het Oude Testament heeft God gezegd, mijn koning heb ik gesteld over mijn heilige berg, Psalm 2. Ik ga mijn koninkrijk stichten. Dat is mijn zoon. Dat gaat gewoon gebeuren. Toen kwam de koning eraan, hier Jezus, en toen is die door Israël verworpen. Toen is dat koninkrijk dus niet aangebroken. Wat is er vervolgens gebeurd? Het koninkrijk is niet verdampt. Nee, die belofte staat nog steeds. Maar God heeft, als heel mensen mag zeggen, een periode ertussen gelast. Een periode van de gemeente. Ja, natuurlijk is dat niet zo, want wij waren ook, hadden ook een plan in de verkiezing van God. Maar het leek als het ware ertussen gelast. Die als het ware die komst van het koninkrijk, als het ware naar achter schuift. Ja. Die openbare regering van Christus, die komt er nog steeds aan. Is daarmee het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van God, helemaal van tafel? Nee, want het koninkrijk van God heeft ook een andere invulling gekregen. En dat vind je in de gelijkenis in Matteüs 13. De verborgen vorm van het koninkrijk van God. En dat vind je ook in de brieven, dat wij ook in het koninkrijk van God leven. Maar niet in dat aardse koninkrijk vanuit Jeruzalem. Maar in een ander koninkrijk van God. Maar het principe is precies hetzelfde. Want wat is het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God is niets anders de regering van God over deze aarde. Nou, die volledige regering van God over de aarde komt pas straks in het vrederijk. Maar elke christen die de Heer Jezus als zijn Heer beleidt, is in het koninkrijk van God. Want hij erkent het gezag van Christus over zijn leven. Dus vandaag de dag, als wij over het koninkrijk van God spreken, is het niet de openbare, zichtbare heerschappij van Christus, maar is het als het ware de verborgen heerschappij van Christus in onze harten. En dat is wat in die gelijkenis in Matteüs 13 staat. Dat koninkrijk, dat is verborgen. Je hebt een akker en er is zaad, goed zaad, maar Satan die zaait de onkruid en het groeit samen op. Dat is het koninkrijk van God. De akker is de wereld. De zaaier gaat eruit. Maar het is niet het koninkrijk zoals Daniel dat ziet, waarin als het ware een steen van de berg rolt en die steen vervult, verbrijzelt dan dat beeld en die vervult de hele aarde, dat overal het koninkrijk in macht en kracht is aangebroken. Dat is straks. Dus het evangelie van het koninkrijk vandaag de dag, dat wil zeggen, het koninkrijk van God, Romeinen 14, is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat staat in Romeinen 14. Dat is het koninkrijk nu. Is een innerlijk koninkrijk. Het erkennen van de koningschap van Christus in je leven. Maar het koningschap in uiterlijke vorm, dat komt straks. En daarvoor wordt het evangelie van het koninkrijk zometeen opnieuw gepredikt, op de manier van Johannes de Doper. Let op, bekeer je. Bereid de weg van de koning, want de koning komt eraan. Die zichtbaar hier in Jeruzalem zal regeren over de hele aarde. Dus die twee sporen moet je eigenlijk uit elkaar halen de hele tijd.
Dat aardse koninkrijk tot aan dat, voor de Joden, tot aan dat Jezus gekruisigd wordt. En God wist dat wel, maar dat was dat geheimnis dat het juist dan het innerlijke koninkrijk, waarbij de gemeente gevormd zal worden.
Ja.
En dat is het Satan niet.
Nee, die speelt daar geen rol in. Nee. Maar daarom vind je ook die vragen over, als Pilatus de Heer Jezus vraagt, bent u een koning? Ja, ik ben een koning. Alleen niet de koning die op aarde het Romeinse gezag op dat moment zou om zeep helpen, want dan had Pilatus hem schuldig moeten veroordelen. Nee, hij was een koning van een hemels koninkrijk. Want het aardse rijk, dat was verdaagd. En daarom zegt Pilatus, ik vind geen schuld in hem. Ja, het begint een beetje helder te worden. Ja. Mooi. Nou, wat staat er dan in over het koninkrijk? Een paar dingetjes. We laten dus niet allemaal doen, maar gewoon een paar. Ik noemde al Johannes 18. Bent u een koning? Ja, zegt de Heer Jezus. Ik ben een koning. En dat is het koninkrijk van God. Dat God zegt. Het gezag van Christus als koning. Als heerschappij hebbend over je leven. Moet je erkennen. Dat is het koninkrijk van God. En het heeft dus alles met de profetie te maken. Want in de tijd van de gemeente. Is het een koninkrijk. Een heerschappij in onze harten. In verborgen vorm. Maar in de toekomst zal het koningschap van Christus zich manifesteren over de hele aarde. Die tweede tekst, Psalm 2, werd geciteerd. Dat God zegt, ik heb mijn koning gesteld over mijn heilige berg. Die volken die woeden en die hebben andere plannen. Maar God lacht erom, want Gods plan staat vast. Laten we die tekst maar even niet lezen. Matteüs 13, vers 24 heb ik net geciteerd. En die is misschien wel goed om even te lezen. In Matteüs 13, vers 24, daar staat... Een andere gelijkenis hield hij hem voor en hij zei... Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. En gaat het verder, hoe dat dan verder gaat. Wat is hier bijzonder aan? Dit zijn de hoofdstuk 13... Matteüs 13 vindt plaats na Matteüs 12. En dan gaan allemaal lampjes branden. Want wat gebeurde in Matteüs 12?
Ja, is het vervuld. Die Jezus zich afwendt van...
In Matteüs 12 zijn het de leiders van het Joodse volk, vanaf vers 22, die over de Heer Jezus zeggen... Deze man is krankzinnig.
Is
en de wonderen die hij doet, doet hij door Beelzebub, de zoon, de overste van de demonen. Dus eigenlijk bij monden van de overste van Israël wordt het werk van de Heer Jezus Christus toegeschreven aan de duivel. Dan zegt de Heer Jezus, dit is zo'n erge zonde, die zonde tegen de Heilige Geest, het werk van God in Christus. Wordt miskend en aan de duivel toegeschreven. Dat is dus geen zonde die wij kunnen doen, maar zonde die in die tijd door de Joodse leiders is gebeurd. Eigenlijk wordt daarmee Christus verworpen. In vers 43 zegt de Heer Jezus dan ook, als nou een onreine geest van de mens is uitgegaan, gaat hij de dorre plaats op zoek naar rust en vindt die niet. En dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgegaan. En als hij komt, vindt hij het leegstaan, geveegd en geordend. Dan gaat hij heen en neemt 7 andere geesten met zich mee, bozer dan hij zelf. Ze komen binnen en wonen daar en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslacht. Christus komt tot zijn huis, Israël. Hij veegt die demonen eruit. Maar vervolgens weigert de Joden om de Messias in dat huis binnen te laten. En dan zegt de Heer Jezus, als ik dat huis niet vervul, dan komt de Satan terug... En is het erger met het volk als daarvoor. En wat gebeurt er dan in Matteüs 13? Heel symbolisch. Matteüs 13 vers 1. Op die dag ging Jezus uit het huis. En ging zitten bij de zee. Een zinnetje waar je overheen leest. De Heer Jezus verwerpt Israël. Hij draait zijn rug als het ware naar het huis Israël. En hij gaat zitten bij de zee. Dat is het meer van Galilea. Maar de zee is een beeld van de volken. Isaiah 17, de volkenzee, die woelen als heftige golven. En op allerlei plaatsen vind je de zee als een beeld van de naties. Dus eigenlijk wat hier staat, is dat de Heer Jezus zegt, Israël heeft afgedaan. Er komt een nieuwe fase in de helsgeschiedenis. En in die fase richt ik mijn oog op de wereld, op de volken. Hij gaat zitten bij de zee. En er komt de gelijkenis van de zaaier. Er komen 7 gelijkenissen. En het kenmerk van die 7 gelijkenissen is dat het koninkrijk niet meer komt met macht en glorie en majesteit. Maar het koninkrijk komt steeds in een andere vorm. Zoals er staat in vers 24. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden. Sinds Matteüs 12 is het plan veranderd, menselijk gesproken. God gaat een ander koninkrijk bouwen op aarde. En dat lang verwachte koninkrijk van Daniel 2, die rots die de wereld vervult, dat komt nog, maar is opgeschoven. Eerst komt een ander koninkrijk. Een koninkrijk, zoals in vers 33 staat, het koninkrijk is gelijk geworden aan een vrouw die zuur, die verborg zuurdeeg in 3 maten meel tot het geheel doorzuurd was. En los van de betekenis, er wordt iets verborgen. Het is niet meer zo openlijk en openbaar als daarvoor. Het is een ander evangelie wat eigenlijk geïntroduceerd wordt. En niet waarmee Israël helemaal afgeschreven wordt, Maar eigenlijk wordt hier de eerste contouren zichtbaar van een periode waarin het koningschap van Christus in onze harten is. En dat als je de koning Christus wilt erkennen, dan moet je naar de hemel kijken, omdat hij verborgen is in de hemel op de troon naast God. Maar niet zichtbaar op de troon van David in Israël zit. Een tekst die ook wel interessant en belangrijk is, is Openbaring 2. Even kijken hoe die staat. Openbaring 3 vers 21. Er staat, wie overwint, dat is de belofte aan de gemeente in Laodicea, hem zal ik, dat is Christus, zegt hier Jezus, ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Welke tronen zijn dit? De troon van de vader en de troon van Christus. Waar staat de troon van de vader?
In de hemel.
In de hemel. Toen de Heer Jezus overwonnen had op het kruis, heeft hij plaatsgenomen op de troon naast God in de hemel. Maar de belofte is hier niet dat wij ook als het ware die plek in de hemel zullen krijgen op de troon. Nee, wij zullen de plek krijgen naast Christus, op zijn troon. En wat is de troon van Christus? Hij zal de troon van zijn vader David erven. En waar staat de troon van David? In Jeruzalem. Dus wij worden, aan ons wordt beloofd dat wij straks met Christus naast hem op de troon zullen zitten. Straks, niet nu. Nu zit Christus op de troon van zijn vader. Naast hem. Maar straks zit hij op zijn eigen troon. Wanneer is dat? In het vrederijk. Dan zal zijn koningschap openlijk zijn. Het verborgen koningschap van God is als het ware verbonden met de troon in de hemel. Het openbare koningschap van God is verbonden met de troon in Jeruzalem. En dat is dus wat de Bijbel volgens mij zegt over dat koninkrijk van God. En dat maakt het ook lastig, want misschien kennen jullie die teksten wel als dan Johannes de Doper gevraagd wordt, bent u nou de Elia die zou komen? En er worden wat cryptische antwoorden gegeven. Is je nou wel Elia of is je nou niet Elia? Nou, wie is Elia? Elia is de profeet die volgens Malachi de komst van de Messias voorspelt. Nou, Johannes de Doper was Elia. Maar omdat hij als het ware de Messias later verworpen is, was Johannes de Doper ook niet de echte Elia. En dan zie je in Openbaring 11 een volgende Elia verschijnen. Een van de twee getuigen in de tempel. Die heet, die doet de wonderen van Elia. Laat vuur uit de hemel komen.
Dat is de toekomst.
Dat is de toekomst. Ja. Dus als de Heer Jezus straks terugkomt, gaan een heleboel dingen nog een keer gebeuren. Er komt nog een keer een Elia. Hij zal nog een keer, als het ware, vanaf de Olijfberg op een ezel Jeruzalem binnengaan. Al die profetieën, de echte vervulling, die staat nog te wachten. Want de eerste vervulling heeft niet ertoe geleid dat hij als koning binnengehaald is. Toen de Heer Jezus Jeruzalem was binnengegaan op die ezel, toen is hij later weggegaan, heeft hij gehuild, Matteüs 23. Jeruzalem, Jeruzalem. Wat de profeten, hoe staat dat, even lezen? Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenig die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. En dan staat erachter, zie uw huis worden aan u woest overgelaten. Weer het beeld van het huis. Zoek het maar uit. En die demonen trekken erin. En dan staat er, want ik zeg u, u zult mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat waren de woorden waarmee Israël twee hoofdstukken eerder de Heer Jezus binnengehaald had op het ezeltje. Maar toen wist hij van, dit is niet echt.
Welke tekst las je?
Het is Matteüs 23, vers 37 tot 39. Maar deze profetie wordt dus nog een keer geciteerd. Nog een keer zal straks het volk hem binnenhalen en zeggen: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Zag je 9 de profetie. En dan is het echt. Dan breekt het vrederijk echt aan.
En die verwerping van de Heer Jezus. Ik dacht vroeger altijd van het is omdat ze hem gekruisigd hebben. Maar dat is dus eigenlijk omdat ze zijn werk hebben toegeschreven aan Satan.
Daar begint het.
Dat is eigenlijk.
Ja. En daarom vind je vanaf, met name in de Matthäus evangelie het heel duidelijk. Vanaf Matthäus 13 is het keerpunt. En dan vind je dus Matthäus, bijvoorbeeld in de 5 redes in Matthäus, zie je ook het karakter daarvan wijzigen. Er komt plotseling vervolging voor zijn discipelen in. En de koning die heeft dus niet de rol in het midden, maar die is dan weg, die is dan van huis. Hij laat zijn koninkrijk over aan zijn slaven en die beginnen met elkaar te vechten en zo. Hij geeft zijn talenten en zelf verdwijnt de heer van een huis. Dus de beelden die worden eerder van een koning die iets doet, een heer die iets doet en vervolgens weggaat. En lange tijd weg is. Dus dat is wat je dan in Matthäus vindt. Na die verwerping. Dus, in die zin moet je het Matthäus evangelie ook vanuit die optiek kijken. De Heer Jezus komt om koning voor Israël te worden. Hij wordt verworpen. En dan zie je als het ware dat er een nieuwe toekomstschets wordt gegeven. Die niet in strijd is met wat er eerder gezegd is. Maar die als het ware dat in perspectief plaatst. En laat zien dat God nog heel andere plannen heeft. Die ook tot vervulling moeten komen. En dat vind je volgens de handelingen. Dat ze beslag gaat krijgen bij de vorming van de gemeente.
En dan heb ik nog een vraagje. Ik weet niet of die al gesteld is. Maar ik vind het altijd zo verwarrend. Het koninkrijk van God komt dus nog. Ja. Als de Heer Jezus terugkomt. Hè, ja. Op aarde. Maar het koninkrijk van God is er nu ook.
Ja.
Is dat dan die verborgen vorm in de harten van de gelovigen?
Ja. Ja. In Colossense 1, die staat hier ook op niet gelezen. Er staat dat wij in het koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader geplaatst zijn. Elke persoon die het gezag van Christus erkent, is in feite in het koninkrijk van Christus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat wat we vandaag van het koninkrijk van God zien in de gemeente, een voorvervulling is van het vrederijk. Want wat gebeurt er in het vrederijk? Iedereen erkent het gezag van Christus. Wat gebeurt er vandaag met ons? Wij erkennen het gezag van Christus, alleen de rest van de wereld niet. Wij erkennen nu als het ware al het gezag van Christus, wat straks door de hele wereld erkend zal worden. Dus het gaat om hetzelfde rijk, alleen straks is het openlijk en nu is het verborgen.
Ik vind dat lied ook zo verwarrend van bouw uw koninkrijk, wat wij ook zingen in de kerk. Dat brengt mij altijd dan in de war. Dan denk ik, ja, wat is dat? Bouwen we dan in het innerlijke koninkrijk? Want wij kunnen toch niet het andere koninkrijk aanbouwen?
Nee, maar dat is dus een stukje theologie die ook voortkomt uit die verwarring van de toekomst. Hè, van hoe ziet de toekomst eruit? Maar ook zijn wij nou wel of niet Israël? En in de kerk, in ieder geval de klassieke kerkleer, is dat wij Israël zijn. Dat het koninkrijk van God, zoals het Oude Testament geschetst is, ja, dat is een beetje vaag hoe dat nu gaat. Maar wij zijn het koninkrijk van God en wij hebben als taak om Gods koninkrijk op aarde te grondvesten. Dus wij hebben een politieke opdracht en wij doen als omgeving dingen en we evangeliseren. En als evangelie overal gepredikt is, als wij ons werk goed gedaan hebben en de hele wereld is toebereid voor God, dan komt de Heer Jezus terug. Maar dat is in feite wat erachter zit.
Ja. En dat is ook het verwarrende wat je soms ziet in bepaalde liedjes.
Dat denk ik wel, ja.
En soms ook in preken.
Helaas.
Zeker. Ja.
Ja, nou, ja, elke keer denk ik. Ja. Ja.
Wij bouwen dat koninkrijk niet. Maar goed. Zijpad was dat.
Nou, ja. In die zin misschien niet. Nee, maar als wij zeg maar persoonlijk geloven en dat God onze koning is, dan wonen wij in het koninkrijk. Dus als er dan nog iemand gaat geloven in God als koning, dan is het als het ware uitgebreid, het koninkrijk, omdat diegene ook.
Zo kan je het zien.
Ja. In die zin wel.
Ja.
Zo kan je het zien.
Ja.
Maar kijk, als je kijkt naar het Onze Vader, want het past ook een stilopstaande dienst. Het begint ermee: mogen uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren. En dan kun je de vraag stellen: van hoe moet je dat dan zien? Hè? Is dat nou, God doet het, God heiligt zijn naam. God laat zijn koninkrijk komen. En God zorgt ervoor dat zijn wil gebeurt op deze aarde. Dat is waar. Maar je kunt het ook lezen als van... mogen uw naam worden geheiligd in mijn leven... doordat ik keuzes maak die als het ware u de eer geven die u toekomt. Mogen uw koninkrijk komen dat in mijn leven het gezag van Christus nu al gevestigd wordt... en daarmee het koninkrijk, ja, natuurlijk draagt het maar een klein beetje bij... maar toch al iets meer vorm krijgt... in voorvervulling van wat straks gebeurt. En mogen uw wil gebeuren... dat is niet alleen maar dat God als het ware dwars door alles heen zijn plan doet... maar ook dat in mijn leven, dat ik God, de Heer Jezus, de ruimte geef... om zijn wil al te laten gebeuren door de keuzes die ik maak. Dus die dubbele kant, die zit er eigenlijk wel in. Dus het is niet helemaal fout, we zeggen bouw uw koninkrijk... Maar het is een beetje bij, als je ervan uitgaat van wij moeten het allemaal doen, dan klopt dat niet. Maar als je zegt van Heer, van laat uw gezag in mijn leven het fundament zijn voor hoe ik leef en wat ik doe, ja, dan is dat natuurlijk een heel goed gebed. Dat bedoel je ook, hè?
En dat het dus ook uitgebreid wordt elke keer als iemand in Heer Jezus gaat geloven.
Ja.
Zullen we nog het laatste stukje doen? Of zijn jullie al murf van? Nee, ja. Kan dat nog?
Ik adem maar wat tussendoor.
Het meeste hebben we gehad. Het gaat om een paar kleine dingetjes. Vijf is dat wat, ja, als je de profetie leest, niet altijd is alles helder. En dat vind je bijvoorbeeld in Matteüs 13 met die gelijkenissen. Vanaf Matteüs 13 gaat de Heer Jezus de gelijkenissen niet meer... buiten vertellen. Maar hij vertelt ze aan zijn discipelen. Dan vraagt de discipel in vers 10 van waarom spreekt u in gelijkenissen? Waarom doet u dat plotseling? Want daarvoor deed de Heer dat niet. Maar dat komt omdat het koninkrijk een andere vorm gaat krijgen. En dan antwoordt hij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk de hemel te kennen, maar hun is het niet gegeven. Dus dan vind ik die tweedeling. Dat God als het ware een bijzondere groep op deze aarde, dat is de voorloper van de gemeente, inzicht geeft in dingen die de wereld erbuiten niet ziet. En dat geldt ook voor profetie, is dat je daarvoor een bepaald inzicht van God moet gaan krijgen om dat te snappen. En de Heilige Geest, dus die wil ons dat wel gaan leren. Maar het is niet zo dat het allemaal even helder is voor iedereen. En sterker, ook voor ons zijn er dingen die wij nog steeds niet snappen. 1 Johannes 3, die hebben we vorige keer ook een keer besproken. 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Daar staat, geliefden, nu zijn we kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard is, dat we hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Die tekst, het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, wil niet zeggen dat wij niet weten wat wij straks in de toekomst zullen zijn. Nee, het is aan de wereld, aan de mensen om ons heen, nog niet helder gemaakt. Want die tijd van die openlijke regering van Christus is nog niet aangebroken. Maar, zegt vers 3, wij weten dat wel. Want wij hebben de Heilige Geest die ons dat vertelt. We hebben de Bijbel die dat uitlegt. En als we de Bijbel lezen, dan snappen we wat het plan van God met ons is. En het plan van God met de wereld is. Nou, wat we niet weten, dat is de tijd en het uur. Markus 13, een bekende tekst. Markus 13, vers 32. Van die dag of dat uur weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de vader. Er zijn continu mensen die beweren met een berekend te hebben wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dus een geheime code. Of we hebben pas weer bloedmanen gehad. En het was dan allemaal zo fantastisch. En heel de wereld loopt ermee weg. En je weet van tevoren, het is grote lariekoek. Je weet het. Want de Heer Jezus zegt het. De dag en het uur zijn niet bekend. Niemand weet het. Zelfs de engelen niet, zelfs de zoon niet. Dus dan kunnen wij wel zeggen, er zijn bloedmanen en Pasen en Pinksteren en noem alles maar op.
Je weet alleen maar dat het niet lang meer kan duren.
We weten dat het spoedig is. Er staat hier dat we moeten waken. Dat ieder zijn werk moet doen. Dat je je ogen open moet houden. Staat er allemaal. Maar al die berekeningen van dan is het en oh wat spannend enzovoort. Nou eigenlijk, waarom zou het spannend zijn? Als je die Heer verwacht, mag die komen. Ja. Toch? En hoe eerder, hoe liever.
Ja.
En dat vind ik nogal aanmatigend om te denken dat, terwijl het hier staat, dat het...
Als de Heer het zelf niet weet, dat jij het wel weet.
Ja. Er was laatst ook een of andere Amerikaanse man die had berekend wanneer die Heer thuis terugkwam, zoveel bepaalde datum en boeken overgeschreven. En op die datum zijn de mensen die verkopen bezittingen, die gaan in grotten en dan gebeurt het niet. Ja, en dan dag erop heeft hij zijn berekening alweer aangepast, dat hij 2 jaar vergist. En, ja, het is allemaal zo. Ja, als je nuchter bent, denk je, wat doe je? Wat ben je aan het doen?
Maar hij studeert dus boeken en vervolgens vergeet hij wel om dit zinnetje even te lezen.
Nee, maar dat verklaart ze anders. Zegt de dag of het uur weten we niet, maar we weten wel het jaar. Ja, dus dat soort trucjes worden dan toegepast.
Ja, er staat toch ook ergens een tekst waar dan bij staat, hij komt als een dief in de nacht.
Niet
dat wij het wel kunnen weten, maar de wereld niet.
Nou, het is
een schrijf.
Hij komt voor hen die het niet verwachten als een dief in de nacht.
Juist.
Ja.
Waar staat
dat? Die in de duisternis zijn.
Waar staat
dat?
Ja, dat past te lezen.
1 Thessalonicenzen 5, vers 3, vers 2 en 3. U weet zelf nauwkeurig de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar u, broeders, vers 4, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Maar hier gaat het ook niet over de wederkomst. Hier gaat het over de dag van de Heer. En de dag van de Heer is in het Oude Testament dat moment dat het vrederijk aanbreekt. De dag des Heren. Dus ook daar moet je goed over lezen. 1 Thessalonicenzen 4 gaat over de wederkomst voor ons. Hoofdstuk 5 gaat over het aanbreken van het vrederijk, die dag des Heren. En wij behoren bij het licht, dus wij verwachten hem. En als je hem verwacht, dan kan hij nooit als een dief komen. Dat is eigenlijk de boodschap. En Paulus zegt er ook mee, van, je hoeft je niet zorgen te maken, want jij waakt. Dus je weet precies dat hij terugkomt, dus het kan je nooit overvallen.
Wil ik nog een keer zeggen?
1 Thessalonicenzen 4 gaat over de wederkomst voor ons. Het laatste van vers 13. En hoofdstuk 5 gaat over de dag van de Heer. En dat is de dag des Heren in het Oude Testament. Dus dat is de dag dat Christus komt om zijn rijk van vrede op te richten.
Dus het tweede. Thessalonicenzen 4, dat is de opname, in andere woorden.
Ik ga het ook nog wel over hebben over deze gedeelte. Als de Heer dat geeft. Ja, het nadeel is, er gaat heel veel in de Bijbel over profetie. Dus in die zin. Nou, dan één ding wat we niet weten. Is Daniël 12, dat maakt het ook altijd leuk. Daniël 12, vers 4 en vers 9. Daar staat. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En dan vers 9. Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen enzovoort. In Openbaring wordt dit geciteerd en dan wordt er gezegd, Johannes, verzegel de woorden van het boek niet, want de tijd is nabij. Tegen Daniël wordt gezegd, verzegel het maar, het duurt nog heel lang. Dat is een verschil. Maar hier was het ook een zinnetje in, dat velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En er wordt ook wel gedacht van, kijk, als de gemeente opgenomen is, en het Joodse volk weer, als het ware, tot inkeer zal komen, als God die bedekking van hen zal wegnemen, hoe zullen zij dan weten wie Christus is en wat Christus voor hen betekent? Want alle gelovigen zijn dan weggenomen. En die uitleg zeggen dan van, kijk, aan dit soort teksten wordt gesproken over dat er onderzoek gedaan zal worden in die tijd, door dat overblijfsel van Israël, de Joden die dan trouw willen zijn aan God. En God zal niet langer zijn geest als een bedekking over hun houden, maar die zal hun als het ware inzicht geven. De kennis zal vermeerderen. En dan komt bijvoorbeeld Openbaring 13, dit is het getal van het beest, en je zult het herkennen als het zover is. Ja, gaat niet voor ons, want wij komen niet in die tijd. Maar bijvoorbeeld dat volk Israël, die Joden die in die tijd vervolgd zullen worden, die zullen het herkennen. Omdat dan, als het ware, dat stukje van die sluier over de profetie wordt opgeheven. Verstandigen die hier genoemd wordt, die onderzoek doen, dat zijn maskiel in het Hebreeuws. En misschien wel eens gehoord van de Maskiel-psalmen. Dus, dat zijn de leerdichten in het boek van de psalmen. En sommigen zeggen van kijk, juist die psalmen, die staan blijkbaar in verband met die kennis, dat onderzoek wat dan in de laatste dagen door de Joden gedaan zal worden. Dat is ook hele profetische psalmen. Waar dan ook heel veel over de vervolging en over de redding van God wordt gesproken. Dus die zien dat.
Psalmen zijn dat?
Nou, dat zijn die psalmen waar leerdicht boven staat. Bij de NBV die noemt dat er voor mij allemaal niet meer. We hebben 52 in de buurt. Dat is 52, een leerdicht van David. 53, een leerdicht van David. Het zijn een stuk of 10. Ja. 54, 55. Het zijn dus psalmen. En als je ze leest, en dan zou je moeten lezen met de bril van oké, dit gaat niet over David, maar dit gaat over het Joodse volk in de eindtijd, die als het ware verdrukt worden en die zoeken naar het plan van God voor hun leven. En dan gaan die psalmen heel andere betekenis krijgen. Want alle psalmen zijn profetisch. In een bepaald opzicht. Niet alleen de Messiaanse psalmen, alle psalmen. Dat weten wij dan vaak niet, want zo lezen wij die psalmen niet. Ze hebben ook een praktische en pastorale betekenis. Maar alle psalmen zijn profetisch. Er wordt een keer 100 in het Nieuwe Testament uit de psalmen geciteerd. En het merendeel van die keren wordt er een profetische boodschap aangekoppeld. In het Nieuwe Testament. Omdat die psalmen veel meer zijn dan alleen maar de gevoelens van een man van destijds. Maar ze geven als het ware de gevoelens van het volk Israël in tijden van verdrukking. En als het dan gesproken wordt over de koning die God als het ware bedoeld heeft, dan is dat het uitzien van Israël naar het vrederijk als Christus zal heersen. En als er gesproken wordt over de boze, is dat in heel veel psalmen ook de antichrist die als het ware het volk verdrukt. Zo kan je die psalmen ook lezen. Ik zeg niet dat je ze alleen zou moeten lezen, maar zo zou je ze ook kunnen lezen. Weer een ander onderwerp. Goed, laatste stukje. Ja, daar wil ik niet zo heel veel meer van zeggen, want laten we vooral het eerste vers nog doen. Wat staat er vast? Allemaal dingen die dan vaststaan. Nou, dat Israël. Laten we twee doen. Hebreeën 9, vers 27 en 28. Dat is een van de mooiste teksten tegen reïncarnatie.
Oh.
Heel handig als je iemand tegenkomt die dat dan weer eens denkt. Daar staat evenzeer, als het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven. Ja. En daarna als een konijn terug te komen. Nee, daarna het oordeel. Ja? Zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen, tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Het plan van God. Zo zeker is dat. Christus komt niet nog een keer om te lijden. Als de Heer Jezus straks terugkomt, wacht er niet nog een keer een kruis. Volgende keer wacht er een troon. Dat is het plan van God. Romeinen 11. Daar nog één of twee dingen eens uit doen. Romeinen 11, vers 15. Daar staat, als hun verwerping, als de verwerping van Israël, de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Nou, wat betekent dat? Toen Israël verworpen werd, kwam het evangelie tot de wereld. Doordat Israël nee zei tegen Christus, is Petrus gaan preken aan Cornelius. En konden wij de Heer Jezus erkennen. Dus hier staat, de verwerping van Israël door God betekende de verzoening van de wereld. Maar daar blijft het niet bij. Want in de toekomst zal God zijn volk opnieuw aannemen. En wat betekent dat? Wat zal hun aanneming in de toekomst anders zijn dan leven uit de doden? Dan ontstaat er dus iets nieuws, iets glorieus in een wereld waar je totaal geen hoop meer voor hebt. Dat is de toekomst. En dan vers 26 tenslotte. Mooie tekst. Laten we 25. Daar staat dat er voor een deel. Laten we beginnen. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Dit geheim onbekend is. En dan staat er welk geheim? Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Dus nu is Israël verhard. Er ligt die bedekking over hun hart. En dan staat er een van die mooie profetische totdats. Totdat, net hadden we totdat in Matthäus 23, Ze zullen niks meer van de Heer Jezus zien, totdat ze opnieuw hem zullen toeroepen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Is er nog eentje? Israël is verworpen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden. Dus er is wel degelijk een toekomst voor Christus, voor Israël. Hoe dat precies zit, daar komen we later nog over te spreken. Maar het is niet zo dat die verwerping van Israël voor eeuwig is. Ook dat weten we vanuit de Bijbel. Ik zou het hier toch even weer willen laten. Dus.
Mooi. Het voelde niet echt als herhaling, zeg maar. Nee, ja.